Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere. In de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heer Jezus Christus zijn Zoon, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Daar wordt uw lof verbreid. We zingen met elkaar van Psalm 26, het 8e en ook het 7e vers. De schriftlezing vanavond is uit het tweede kroniekenboek, het 30e hoofdstuk. En we lezen daarvan de eerste 20 versen. En daarna zingen we uit Psalm 6 het tweede vers. Vergeef mij al mijn zonden, genees mij, red mijn leven. Dus 6 vers 2 na de schriftlezing, 2 kronieken 30, de eerste 20 versen. Daarna zond Hizkia tot het ganse Israël en Juda en schreef ook brieven tot Efraïm en Manasse dat ze zouden komen tot het huis des Heren te Jeruzalem om de Heren, de God Israëls, Pascha te houden. Want de koning had raad gehouden met zijn oversten en de ganse gemeente te Jeruzalem om het Pascha te houden in de tweede maand. Want ze hadden het niet kunnen houden te diezelfde tijd, omdat de priesters zich niet genoeg geheiligd hadden en het volk zich niet verzameld had in Jeruzalem. En deze zaak was recht in de ogen van de koning en in de ogen van de ganse gemeente. Zo stelden zij zulks dat men een stem door gans Israël van Beerseba tot Dan zou laten doorgaan, opdat ze zouden komen om het Pascha de Heere, de God Israëls, te houden in Jeruzalem. Want ze hadden het in lang niet gehouden gelijk het geschreven was. De lopers dan gingen heen met de brieven van de hand des konings en van zijn vorsten door gans Israël en Juda. En naar het gebod van de koning zeggende: gij kinderen Israëls, bekeert u tot de Heere, de God van Abraham, Isaac en Israël. Zo zal hij zich keren tot de ontkomenen, die u lieden overgebleven zijn uit de hand van de koningen van Assyrië. En zijt niet als uw vaders en als uw broeders, die tegen de Heere, de God hunner vaderen, overtreden hebben, waarom hij hen tot verwoesting overgegeven heeft, gelijk als gij ziet. Verhard nu uw nek niet, gelijk uw vaderen. Geef de Heere de hand en kom tot zijn heiligdom, het welk hij geheiligd heeft tot in eeuwigheid. En dien de Heere uw God, zo zal de hitte zijn stoorns van u afkeren. Want als gij u bekeert tot de Heere, zullen uw broeders en uw kinderen barmhartigheid vinden voor het aangezicht dergenen die hen gevangen hebben, zodat ze in dit land zullen wederkomen. Want de Heere uw God is genadig en barmhartig en zal het aangezicht van u niet afwenden, zo gij u tot hem bekeert. Zo gingen de lopers door van stad tot stad door het land van Efraïm en Manasse tot Zebulon toe. Doch zij belachten hen en bespotten hen. Evenwel verootmoedigden zich sommigen van Aser en Manasse en van Zebulon en kwamen te Jeruzalem. Ook was de hand Gods in Juda, hun enerlei hart gevende dat ze het gebod des konings en der vorsten deden naar het woord des Heren. En te Jeruzalem verzamelde zich veel volk om het feest der ongezuurde broden te houden in de tweede maand, een zeer grote gemeente. En zij maakten zich op en namen de altaren weg die te Jeruzalem waren. Daartoe namen ze alle rooktuig weg, het welk ze in de beek Kidron wierpen. Toen slachten ze het Pascha op de 14e van de tweede maand. En de priesters en de levieten waren beschaamd geworden en hadden zich geheiligd en hadden brandoffers gebracht in het huis des Heren. En ze stonden in hun stand naar hun wijze, naar de wet van Mozes, de man Gods. De priesters sprengden het bloed, dat nemende uit de hand van de levieten. Want een menigte was in die gemeente die zich niet geheiligd hadden. Daarom waren de levieten over de slachting der paaslammeren voor iedereen die niet rein was, om die de Heere te heiligen. Want een menigte des volks, vele van Efraïm en Manasse, Issachar en Zebulon, hadden zich niet gereinigd, maar aten het Pascha niet gelijk geschreven is. Doch Hizkia bad voor hen zeggende: de Heere die goed is, maak een verzoening voor die zijn ganse hart gericht heeft om God de Heere, de God zijner vaderen, te zoeken, hoewel niet naar de reinheid van het heiligdom. En de Heere verhoorde Hizkia en heelde het volk. Tot zover.
Thank you.
Gemeente doen we in gemeenschap met de kerk van alle plaatsen en tijden een belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. En ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Gemeente Gods woord, de tekst voor de prediking vindt u in het gedeelte wat we zo even lazen. En daarvan vanaf het tweede gedeelte van vers 18 tot en met vers 20, waar we Gods woord lezen vanaf vers 18, het laatste gedeelte. Doch Hiskia bad voor hen zeggende: de Heere die goed is, maken verzoening voor die die zijn ganse hart gericht heeft om God de Heere, de God zijner vaderen, te zoeken, hoewel niet naar de reinheid van het heiligdom. En de Heere verhoorde Hiskia en heelde het volk. Zullen we nu eerst samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. Heren, zo kunnen we elkaar opwekken om u te bidden, en dat mogen we ook doen. En alleen dat feit al, Heren, geef ons er een indruk van wat dat wil zeggen, dat u het zegt: zoek mijn aangezicht, zoek zelfs mijn aangezicht geduriglijk. En dat het daarom ook van uwentwege toegestaan is. En dat u zelfs dat antwoord ook zelf wakker roept: ik zoek uw aangezicht, o Heer. Maar als we elkaar opwekken om uw aangezicht te zoeken en om u te bidden om uw onmisbare zegen, Heren, dan bidden we van u of dat het ook echt zo mag zijn. Dat we hier onze plaats innamen toen we hier gingen zitten voor de dienst al. Thuis al. Dat we ons zo afhankelijk wisten van u. Dat we ook u voorgelegd hebben dat zonder uw zegen en zonder dat uw geest zich paart ook aan uw woord, uw woord ons niet werkelijk nut zal doen. Omdat het dan niet door zal dringen tot in het diepst van ons bestaan. En Heren, daar zijn we inderdaad helemaal op u aangewezen. En wat een zegen is dat. Dat dat nu gelukkig niet afhankelijk is van welk mens dan ook ter wereld. Heren, wat bent u daarin ook wijs, dat mensen elkaar de zaligheid niet hoeven te geven. Heren, er kwam niks van terecht. En de eerlijkheid gebiedt zelfs om te zeggen: schande dat we de zaligheid elkaar soms niet eens zouden gunnen. En dat de een zich nog veel meer waard zou achten dan de ander. Heren, niet alleen wijs, zo betoont u ook uw almacht, uw goedheid. En als we vanavond opnieuw gelegenheid ontvangen om naar uw woord te luisteren, Heren, wilt u dan zo in ons midden komen? Dat we het mogen weten. Dat we het mogen kennen. Dat u ook werkelijk in het gewaad van uw woord tot ons komt. Heren, dat doet u. Ook al zijn we er blind voor. Dat maakt dat feit niet ongedaan. En dat maakt het ook zo hoogst verantwoordelijk, Heren, om hier onze plaats in te nemen. Laat ons dat mogen wegen. de woorden die u zelf sprak, Heere Jezus. Een iegelijk ziet toe hoe hij hoort. En aan de andere kant, Heer, als u er zelf zo in meekomt. En als we u mogen ontwaren in dat woord, in de bediening der verzoening. Heere, wilt u dan zo uw priesterlijk werk ook verheerlijken? Als u als profeet ons wil onderwijzen, ook in al die wegen waarop wij zo gemakkelijk kunnen zondigen. Op plaatsen waar we zo gemakkelijk kunnen zondigen. Maar waarin u zichzelf ook wil laten kennen. Als een algenoegzaam borg en zalig maken. Heere, laat zo uw woord zijn loop mogen hebben. Rijd voorspoedig op het woord van uw waarheid. En rechtvaardige zachtmoedigheid. Overal, Heere, waar dat woord uitgegaan is. En het gaat uit in alle landen. Wilt u daarmee voortgaan, Heere? En dat bidden we u niet, omdat u dat niet zou doen. Want u staat zelf in voor uw eigen werk. Uw werk komt af. Maar u hebt toch ook zelf gezegd dat uw kerk zou bidden. Uw koninkrijk komen. Bewaar zo uw kerk en vermeerder uw kerk. Uit Jood en heiden. Veraf en dichtbij. Primitieve heidenen, moderne heidenen. In welke taal dan ook aangesproken. Ten slotte in die ene taal die uw geest leert. Dwars door al de verwarring heen. En verwarring is er, Heer. Ook in ons vaderland, u weet dat. Ook hier op het eiland. U kent al die moeite. Al die zonde. Al dat verdriet. Ook ten gevolge van kerkelijke twisten. En we bidden u. Wilt u opstaan. En u ontfermen. Ook in dit opzicht. Over het gruis van Sion. En Heere, moeten we dan alleen naar buiten kijken? Is het niet zo dat als we naar buiten kijken, we allereerst reden hebben om binnen te blijven? Nou gaat het dan in onze eigen gemeente misschien allemaal zo, dat we tevreden zijn. Heere, u weet hoe gevaarlijk dat is. Als we in slaap gewiegd worden, schud ons wakker, Heere, om ook de nood van onze tijd te kennen. In het kerkelijk leven ontfermt u zich ook over onze eigen kerken. Wilt u bekering geven waar we dat nodig hebben? Wilt u zelf, Heer, ons regeren door uw woord en door uw geest? En leer ons buigen onder het gezag van uw woord. En wilt u alle pogingen om uw woord het zwijgen op te leggen, ook verhinderen en alle tegensprekers het zwijgen opleggen. Heren, als we u deze dingen bidden, dan doen we dat ook met het oog op de maatschappij waarin we leven. We maken deel uit van een samenleving die los van u is. Een volksziel die zo leeg is. En die daarom gevuld wordt met zoveel andere dingen die ten diepste niet kunnen vervullen. Heren, en dat is een aanklacht tegen uw kerk. Want indien het zout smakeloos is, waartoe dient het dan nog? Nergens anders voor geschikt, zegt u, dan voor de mesthoop. Heere, bekeer uw kerk en zo het volk tot u de levende God. Heere, laat zo uw werk voortgang mogen hebben onder ons en onder onze kinderen. We bidden u ook, Heere, voor onze jonge mensen die in deze tijd hun weg moeten vinden. Hun mening moeten vormen. Zoveel vragen waarmee ze geconfronteerd worden. En misschien soms zo heel weinig vaste, overtuigde antwoorden. Heere, wilt u ze bewaren. En wilt u hen die vastheid leren die er ligt. Als ze in uw woord verworteld mogen raken. Als ze door uw geest in uw waarheid geleid worden. Wees allen met alle ouders in de christelijke opvoeding. U weet het, Heere, dat het een taak is die boven menselijk vermogen ligt. En u weet ook, Heere, die ouderen hadden die verdriet hebben. En Soms denken te bezwijken onder de last die op hen drukt. Als ze denken aan kinderen die andere wegen gingen. Kleinkinderen. Omgekeerd ook, Heer, als kinderen. Verdriet hebben over hun ouders. Wilt u zich ook over hen ontfermen? En laat de christelijke opvoeding, het christelijk onderwijs, ook door u gebruikt worden, Heer, om jonge mensen te vormen tot uw dienst bereid. Heere, gedenk ons zo aan onze kinderen, ook nu we gaan luisteren. En dan zijn er veel meer dingen, Heere, dat weet u, waarvoor we uw aangezicht mogen zoeken. Voor onze overheid, voor onze vorstin, voor anderen, Heere, de straat waar we wonen, de school waar we zitten, medestudenten, mede-collega's. Laat dat ook, Heere, een plek mogen krijgen in ons leven. En bindt u dat ook op ons hart. Heer, en als we gaan luisteren, wilt u dan ook ons genadig zijn. Alle hindernissen wegnemen, om ons heen. Misschien nog wel het meest in ons. Want uiteindelijk is het waar, Heer, dat we zelf de grootste sta in de weg zijn. Als het gaat om het gaan van de weg der zaligheid. Heere, dan hebt u kracht. Dan is er bij u vandaan zoveel liefdedwang. Dat het waar is, trek mij. En wij zullen u nalopen. Heere, doe het. Tot verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, dien de Heere met uw gaven en we zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 99, het tweede, het zevende en het achtste vers. Dus 99, 2, 7 en 8. stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. 65e tweede in aansluiting aan de prediking. Geliefde gemeente, u zult het vanavond weer bidden. Wilt u mij mijn zonde vergeven? Jij zult het weer bidden. Schoon mijn zonde vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Maar waar we vanavond in bijzonder mee in aanraking komen is eigenlijk deze vraag. Wanneer hebt u voor het laatst gebeden? Heere, wilt u mij mijn kerkgang vergeven? Want ik denk toch dat het heel vaak zo is dat we zonde toch al heel gauw buiten de kerk houden. Buiten een kerkdienst. Oh nee, we weten het wel. Maar daarom dan toch maar de vraag. Bent u daar bewust een keer mee bezig geweest? Heeft de kerkgang u wel eens aangeklaagd? Zodat u tot dit gebed kwam, Heere, wilt u mij dat alstublieft vergeven? Nee, en dan gaat het er niet om dat via die weg er een conclusie getrokken zou kunnen worden. Wel, als ik dan zelfs zondig in de kerk, dan kan ik maar beter buiten de kerk blijven. Want tenslotte is het toch zo dat zondigen in de tegenwoordigheid van de Heere zo direct toch ook nog weer zwaarder is dan zonde die ik dan zo op straat bega. Dat zou een al te dwaze conclusie zijn. Onbijbels ook. En dat zou wellicht alleen maar een conclusie zijn die helaas bevestigt dat wel uw lichaam hier zit, maar uw hart, wel gaat het erom dat de Heere ons wil ontdekken aan nalatigheid in onze plicht. Aan onzuiverheid, zelfs in onze genegenheden. Opdat we zo meer en meer voor het eerst oog krijgen voor dat alles reinigende bloed van de Heere Jezus Christus. En zo zien we Hiskia, de koning, als voorbidder vanavond daar op het tempelplein. En als we daarop letten, Hiskia als voorbidder, dan letten we heel eenvoudig op de aanleiding voor dat gebed. De aanspraak in dat gebed. En uiteraard, en dan zijn we bij het laatste gedeelte van de tekst, de verhoring van het gebed. Dus Hiskia als voorbidder, de aanleiding ertoe, de aanspraak in dat gebed en de verhoring van het gebed. Als u in gedachten meegaat, tempelplein, vol mensen. Als u kijkt bij het brandofferaltaar, de rijen priesters staan opgesteld, zo hebben we dat gelezen, naar de wijze van Mozes. In de lange rij naar het brandofferaltaar toe. Als de levieten de lammeren geslacht hebben, dat het bloed opgevangen is en zo doorgegeven wordt naar de priester die er aan de voet van het brandofferaltaar staat, waar het vlees opgelegd wordt en het bloed uitgegoten wordt. Pascha, jarenlang al niet meer gevierd vanwege het feit dat er zoveel goddeloze vorsten de troon van David zaten. De vader bijvoorbeeld van Hiskia, Agas. We weten allemaal wat voor toonbeeld van goddeloosheid dat geweest is. Wel nu, en zijn zoon, een jonge man die de Heere vreest. En dat bleek wel heel in het bijzonder dat hij begon met allereerst de tempel te reinigen die verontreinigd was. Dat is hoofdstuk 29. En als dan de tempel gereinigd is, geheiligd is, dan heeft Hizkia geen rust. De datum is weliswaar voorbij, de 14e van de eerste maand. Maar hij weet dat in Gods wet staat dat als het de 14e van de eerste maand niet kan, vanwege de onreinheid die iemand aankleeft, dat het dan wettig was om op de 14e van de tweede maand het Pascha te vieren. Welnu, de boden zijn uitgestuurd, niet alleen maar binnen het tweestammenrijk, want wie God lief heeft, die gunt de Heere ze allemaal. Waarom niet? De boden gaan ook door het tienstammenrijk heen. Zoveel als daar nog van overgebleven is. En er komen er, zelfs uit het tienstammenrijk, hebben we gelezen in vers 10. Er was spot, vers 11. Maar evenwel verootmoedigde zich van Aser, Manasse, Zebulon en ze kwamen te Jeruzalem. En zo komen er velen, zodat er een zeer grote gemeente, zo staat er, bijeen is. En Hizkia, dankt hij de Heer? Dan klinkt daar dat toch wel wonderlijke gebed. Heere, doet u verzoening over deze mensen. Wringt dat niet? Moet je niet blij zijn als de kerk vol zit? Is het geen zegen als de nodiging uitgaat, en is ten diepste de nodiging tot iedere samenkomst ook van de gemeente? Geef de Heere de hand. Kom tot zijn heiligdom. Dient de Heer. Is het geen zegen dan, als er mensen komen die dat inderdaad leren doen? Jonge mensen, oude mensen. Hizkia, weet je wel hoe deze mensen er gekomen zijn? Die zijn geleid door Gods hand, zo staat het in vers 12. En zo is het. Wie komt er anders dan die door Gods hand geleid worden? Door de kracht die daarin werkzaam is? Hizkia, waarom bidt u dit? De Heere maken verzoening voor de mensen die hier zitten. Waren het huichelaars? Dan zouden we het begrijpen. Of zelfs dan niet. Heere, doe verzoening over al die kerkgangers die wel in uw huis zitten, die wel met hun lippen tot u naderen, maar wier hart verre van u blijft. Hebben ambtsdragers daar geen roeping toe? Ouders? Anderen? Hoe zeker, dat is ook waar. Als Hizkia met het oog daarop had gebeden, Heere, doe verzoening over al die mensen die aan hun eigen godsdienstigheid genoeg hebben, we zouden het begrijpen, maar er staat, Heere, doe verzoening over die zijn ganse hart gericht heeft om God de Heere, de God van zijn voorgeslacht, de God van de vaderen, te zoeken. Dus waar u deze mensen ook van mag verdenken, niet van het feit dat ze de Heere niet oprecht zoeken. Dat is het getuigenis van de Heilige Geest. En meer hebt u niet nodig dan dat de Heilige Geest getuigt, dat de hemel weet dat u een man of een vrouw bent, een jongere, die zijn hart gericht heeft om God de Heere te zoeken. Zit jij vanavond hier zo? Een jongere die de God van zijn voorgeslacht zoekt? Of als u ondertussen al tot dat voorgeslacht behoort? Hebt u een God die uw kinderen kunnen zoeken? Uw kleinkinderen? Allemaal vragen. In het licht van dit gebed van Hizkia. Maar waarom dan dit gebed toch? Gemeente, als de Heere, als Hizkia dit gaat bidden. De Heere die goed is maken verzoening voor die. Dan heeft hij het gezien. Het is hem duidelijk geworden. Dat ze weliswaar bijeen zijn. En dat het Pascha ook zoveel mogelijk volgens de voorschriften van Mozes gevierd wordt. Maar hij weet ook dat er een man uit Manasse gekomen is. Toen hij de bode hoorde in de straat, kom tot zijn heiligdom. En de Heere gebruikte dat woord van die bode om die man daar te van overtuigen die eerst nog onwillig was. En nu zijn werk neerlegt en onmiddellijk gevolg geeft aan die oproep. En die vrouw uit Zebulon, die heeft tegen haar kinderen gezegd, hoor je dat? We mogen nog een keer naar de kerk. We gaan. Maar daarmee hadden ze niet gehandeld volgens de voorschriften die de Heere in de wetten van Mozes gegeven had, namelijk om zich te reinigen. Voordat ze naar Gods huis zouden gaan om daar het Pascha te vieren. Ze hadden hun huis niet ontdaan, bijvoorbeeld om maar iets te noemen, van al het gedecemde. De zuurdecem weggedaan, want u weet dat voor het Joodse volk de dag voorafgaand aan de viering van het Pascha de grote schoonmaak was. Om het zomaar te noemen. En dat was nu allemaal achterwege gebleven. Begrijpelijk. Gemeente, als er ooit kerkgangers geweest zijn die zich konden verontschuldigen voor een gebrek aan voorbereiding, dan waren het wel deze kerkgangers daar in 2 Kronieken 30. Onverwacht genodigd. Het stond niet op de kalender. Geen tijd meer ervoor. En toch, Hizkia verontschuldigt deze mensen niet. Hij zegt niet, Heere, u bent de goede Heer. En daarom begrijpt u het wel, Heere, dat deze mensen nu hier zo zijn. Het is weliswaar niet helemaal zoals u dat wil. Maar u ziet toch wel hun goede bedoelingen. Heere, wilt u het daarom hen niet aanrekenen? Nee. Hizkia vraagt echt, Heere, doet u alstublieft verzoening over deze mensen. En waarom dan? Wat zit daarachter? Wat zit achter al die reinigingsvoorschriften? Want daar zit het dan op vast. Ze zijn er wel, maar niet zo staat er naar de reinigheid des heiligdoms. Dus naar de reinheid die past bij, die thuis hoort in het heiligdom. Daar waar God zich geopenbaard heeft. Daar waar het geldt van wat we zongen uit Psalm 99. Geef dan eeuwig eer. Toont eerbied waar hij woont. Heilig toch. En te eren is de Heere der Heren. Al die voorschriften van Mozes kunt u heel kort samenvatten. Als u thuis een keer aan tafel aan het lezen bent in al die reinigingsvoorschriften. En u denkt misschien, wat moet ik er allemaal mee? Er is natuurlijk veel over te zeggen. Maar u mag het ook heel eenvoudig samenvatten. dan vraagt u uzelf iedere keer maar af. Weet ik al? God is heilig. Daar heeft de Heere zijn volk in opgevoed. Met al die voorschriften. Voor het Pascha, voor het komen in Gods heiligdom. Deze mensen waren inderdaad ceremonieel onrein. Volgens de wetten die dus golden voor de eredienst. Maar dat kunnen we niet afdoen door te zeggen, ja, maar ceremonieel onrein. Dat doen we dan vanuit onze gedachten van ja, nou ja, die wetten daar hebben wij gelukkig niet meer mee te maken. We hebben al die voorschriften niet meer. Dus wij kunnen allemaal gelukkig dat allemaal achterwege laten en gemakkelijker naar de kerk gaan. Dacht u dat? Is dat zo? Is God veranderd? Ja, maar wij hoeven toch niet meer al die voorschriften te houden? Nee, dat klopt. Maar het ging de Heere ook niet om die voorschriften. Al zou een Jood al die voorgeschreven wassingen verrichten en was er geen kruimel zuurdeesem meer in zijn huis te vinden en had hij alles gedaan wat hij moest doen. En hij zou niet weten waarom hij het eigenlijk deed. En als hij dan zijn vader zou vragen, die zou alleen maar zeggen, ja joh, dat moet. En hij zou geen moeder hebben die zei, weet je waarom ik dat doe? God is heilig. En daarom bereiden we ons voor. En daarom bidt Hiskia dit gebed. Vanuit het besef. Dat als ze daar voor Gods aangezicht aanwezig zijn, er geen enkel excuus geldig is. Geen excuus als we niet aanwezig zijn naar de reinheid die past bij het heiligdom. Daar waar de Heere in het bijzonder aanwezig wil zijn. En wat leren we daarvan? Een aantal dingen denk ik. Past u alstublieft op met al die dwaze menselijke gedachten over wat de Heere wel goed zal vinden. Om maar één ding te noemen. Hoe vaak hoor je het niet zeggen? Ja, maar de Heere die kijkt alleen maar naar het hart hoor. En dat zal waar zijn. Nou en of. Of de Heere naar ons hart kijkt en of hij het wist, daar zijn mensen die hun hart gericht hebben om God de Heere te zoeken. Er is er niet één vanavond hier, van wie de Heere niet weet hoe het in uw hart gesteld is. Maar dan moeten we niet van die rare tegenstellingen gaan maken, alsof daarmee Heere eigenlijk alles wel verder goed moet vinden. Er is toch een grote gemeente daar samen. Het is toch mooi dat ze gehoor gegeven hebben de nodiging. Is het dan allemaal niet een beetje kleinzielig van Hiskia? Een beetje puntjes op de i zetten? Nee gemeente. God is heilig. En daar is Hiskia van overtuigd. En in dat licht kan de geringste zonde niet zonder verzoening. En daar is Hiskia van overtuigd. En wat blijkt daaruit? Dit, dat Hiskia een teer leven kent. Want als u zichzelf dat ondertussen in uw bank afvraagt, ja, ik volg het allemaal wel, begrijp het ook ergens wel, en toch, ja wat en toch? Bedoelt u misschien dat u zichzelf dat zo toch niet altijd bewust bent, als u in de kerk zit? God is heilig. Dat dat zo toch niet altijd blijkt in uw houding, in uw kleding, in uw hier zijn. In het bidden, Heere, bewaar mijn gedachten. Al die dingen meer. Ik zal dat niet ontkennen. Maar blijkt daar dan niet uit dat als we het al kennen, dat we de teerheid in ons leven kwijt zijn? Anders gezegd, toen u daar wel bang voor was, lag het toen niet heel anders tussen de Heere en tussen uw hart? Van Hiskia lezen we, Hiskia kleefde de Heere achteraan. Zo nabij leven kende Hiskia. En vanuit die teerheid kende hij ook dat diepe besef. God is heilig. En zo is hij ook gevoelig. Voor het feit dat hier weliswaar zoekende mensen bij elkaar zijn. Dat ze weliswaar een feest vieren dat de Heere zelf ingezet heeft. En toch dat Gods rechten tekort wordt gedaan. En daar hebt u een andere trek. Als u zich afvraagt, komt Hiskia daarbij? Dan blijkt hier heel duidelijk dat Hiskia Gods rechten lief heeft. En daarom het niet kan verdragen ook. En daarom zich ook bewust is dat er vergeving nodig is, zelfs over uiterlijke zonde. Zelfs over, terwijl er in het hart dat zoeken is, toch dingen zijn die voor de Heere niet kunnen bestaan. Jonge mensen, als ouderen op jullie vragen, bijvoorbeeld ten aanzien van kerkdiensten of dingen rond Gods woord. En dat hoort natuurlijk soms een beetje bij je leeftijd. En dan heb je vragen over dit en vragen over dat. En kan het eigenlijk ook niet zo of zou het ook niet zo kunnen? Je krijgt dan misschien toch een negatief antwoord op. Dan hoop ik dat het antwoord wat je gegeven werd, hieruit voortkomt. Teerheid. Bang zijn. Dat God niet tot zijn recht komt. En dan kunnen een heleboel dingen, waarmee wij aan onze trekken willen komen, aan wat wij fijn vinden, wat wij gezellig vinden, wat wij, noemt u maar, opvinden. Die hoeven dan niet meer. Kunnen soms ook niet eens. En ik onderstreep nog een keer. Ik hoop dat je het vanuit die gezindheid krijgt. Want natuurlijk zijn jullie er ook niet mee geholpen als je alleen een formeel antwoord krijgt. En dat formele antwoord, het verraadt dat we God en zijn heiligheid net zo min kennen. Alleen maar die antwoorden geven, waarvan men misschien verwacht dat we ze geven. Dan kunnen die antwoorden op zich best goed zijn, maar daarmee kunnen we voor de Heere niet bestaan. En wat zou het een zegen zijn als Gods kinderen. Vanuit deze gezindheid ook anderen op zouden dragen. Anderen zouden onderwijzen. Want het volk heeft het gehoord. Koning Hiskia bidt voor ons. Hij vraagt, doe verzoening over die hun ganse hart gericht hebben om de God hun vaderen te zoeken. Nog een tegenwerping. Heeft Hiskia zulke harde gedachten over God? Is Hiskia misschien een vader, een koning in dit geval, of een opa, een ouderling, een dominee? Die nogal strenge gedachten heeft over de Heer. En is dat de verklaring voor het feit dat dit gebeden wordt? Ja, dan leg je op elk slakje zout. Gemeente, juist niet. Hoor eens hoe Hiskia zijn gebed begint. De Heer die goed is. Het staat er nog sterker eigenlijk. De goede Heer. Dat krijgt zoveel nadruk. Goede Heer, maak een verzoening voor die mensen die hier zijn, niet naar de reinheid van Gods heiligdom. En ik ben ervan overtuigd dat daarin, in die aanspraak, ten diepste dat geheim ligt waarom Hiskia dit bidt, met alles wat ik er tot nog toe van gezegd heb. Dat allemaal erin meeklinkt. Hier hebt u in een paar woorden het hele leven van de vrezen des Heren samengevat. U hoeft niet zoveel vragen te kunnen beantwoorden in uw leven. Deze vraag. Weet u dat God goed is? Gemeente, ik kan dat niet zeggen. Al zou ik het willen zeggen. Hoe goed God is. Wie daar enigermate, en laat ik dat woord onderstrepen, een indruk van heeft, enig besef van heeft, kan het tegenover zo'n goede God niet uithouden met al zijn tegenwerping. Wie juist leert kennen hoe goed God is, kan geen zonde zomaar tolereren, verdragen in zijn leven. Al dat goed praten. Al die makkelijke excuses. Al die uitvluchten, 1001. En wist ik ze maar niet. Als God goed is, is er geen zonde in mij te verontschuldigen. Ook niet als ik in de kerk zit. Juist niet als ik in de kerk zit. Moet ik een paar van die typisch kerkelijke zonden noemen? Zonden die te maken hebben met de reinheid van het heiligdom. Maar dan vooral in dit licht. De Heere die goed is. Maken verzoening over onze zonden. De zonden die verraden dat ik er niet ben zoals het behoort te zijn naar de reinheid van het heiligdom. Mag ik dat vragenderwijs doen? Wanneer hebt u voor het laatst last gehad van die koude, kille genegenheid? Dat formele. Dat u wel naar de kerk ging, maar eigenlijk niet veel meer als alleen om uw plicht te doen. Wanneer klaagde het voor het laatst aan dat het inderdaad zo akelig kil is van binnen? Uw ongeloof
Is dat echt waar? Dagelijks te strijden met de zwakheid van mijn geloof? En als ik onder de prediking van het woord zit, zoals toen die mensen daar onder de zichtbare prediking van het woord aanwezig waren, als ik onder de prediking van het woord zit en ik hoor die dingen, en als ik dan ook weer in aanraking kom, toch weer met die akelige vraagtekens die in mijn hart oprijzen, toch soms nog weer de Heere verdenk, terwijl ik aan de andere kant dat ook weer niet wil, toch zo in de kerkbank soms zit, is dat naar de reinheid van het heiligdom? Hoort dat bij een leven dat werkelijk leeft bij de Heere die goed is? Het verdeelde hart. En ik heb het nu niet tot hypocrieten onder ons. Geen toneelspelers, maar echt mensen die de Heere zoeken. Zelfs zo staat er van ganser hart te zoeken. En komen zij juist niet in aanraking met dat verdeelde hart? Is het in jouw leven ook wel eens tegengevallen? Omdat je dacht, toen je de Heere begon te zoeken, toen je hem niet meer kon missen, dat het steeds beter werd? Is het allemaal ondertussen veel minder enthousiast ook in dat opzicht wellicht? Maar nou gaat het me niet om dat verschijnsel als zodanig, maar om deze vraag. Heb je daar last van? En waarom heb je daar last van? Val je jezelf tegen? Dat is niet zo erg. Het is niet zo erg dat ik mijzelf tegenval. Dat kun je vanuit de psychologie nog wel behandelen. Maar dat ik God zo tegenval. Deze God. De goede God. Die zoveel meer waard is. Zoveel meer geloof. Zoveel meer liefde. Zoveel meer eenduidigheid in mijn leven. Verenig mijn hart tot de vrezen van uw naam. Moet ik nog veel meer noemen? Onze afdwalende gedachten. Waarom hebben we toch overal die akelige uitdrukking voor gevonden? Ja, dat is puur menselijk. En we knikken allemaal ja. Ja, dat is menselijk. Als je onder de verkondiging van het woord zit en je gedachten zijn al in je agenda van maandag bezig. Is dat menselijk? Als de goede Heer de arbeid van zijn liefde, want dat is het, aan u ten koste legt. Menselijk. Dan in deze zin, zoals het van Adam geldt, die viel, zondig, niet in overeenstemming met de reinheid van het heiligdom. Strijdt u dan? Vecht u dan in uw kerkbank? Is er daar die strijd om aller zonde van ganser harte vijand te zijn? Niet omdat dat allemaal zo moet, maar omdat God zo goed is. Laten we toch stoppen met al die makkelijk, goedkoop, bovendien ongeldige excuses voor al dit soort dingen. En dan noem ik nog maar een paar dingen concreet en u kunt ze misschien wel met tientallen andere voorbeelden vermenigvuldigen. Begrijpt u nu? Vergeef mij mijn kerkgang. Nee, daarmee is nogmaals niet gezegd, want het is Gods wil. En we zouden zelfs aangeklaagd worden wegens ongehoorzaamheid, als we aan de roepstem om samen te komen geen gehoor zouden geven. Al die Israëlieten voor wie Hiskia op dit moment geen voorbeden doet, omdat ze thuis bleven. O, ze vallen inderdaad buiten de voorbeden van Hiskia. Maar ze staan allemaal schuldig aan het feit dat ze God de Heere de hand geweigerd hebben. Hebt u wel eens voor iemand gestaan en dat u uw hand uitstak? En dat die ander afkerig gebaar maakt? Hebt u toen gevoeld hoe krenkend dat is? Hoe beledigend? Wat moet het dan wel niet zijn? Als de Heere zegt, kom tot mijn heiligdom, geef mij de hand. En we maken dat afkerige gebaar. O zeker, zelfs voor die zonde is vergeving mogelijk. En daar mag u wel achter zeggen, hoe is het mogelijk dat de Heere die zo beledigd is, zo gekrenkt is, zelfs dat nog wil vergeven? U weet ook niet wat u doet. Als u ooit maar één keer uw plaats leeglaat, terwijl u voor de Heere daar geen verantwoording van af kan leggen. U weet niet wat u doet tegenover een heilige God, rechtvaardig, zeker. Maar u weet ook niet wat u doet tegenover een goede God. En als u dat wel in uw leven geleerd hebt, iets daarvan, hoe goed God is, zult u dan in het licht van dit gedeelte van de geschiedenis, hebt u dan geen reden om vanavond uw knieën te buigen? Zoals Hiskia dat als voorbidder doet. Zoals die andere koning. De voorbidder is aan de rechterhand van zijn vader. Die wel weet, als er zondaren in de kerk zitten die hem zoeken, die hun ganse hart gericht hebben, maar die toch de Vader bidt. Heere, doe verzoening over al hun zonden, omdat ze er wel zijn, maar ze zijn er niet naar de reinheid die passend is, die ten diepste eigen is aan uw heiligdom, aan wie u zelf ten diepste bent. Zijn voorbeden is niet zonder reden. Heilig ze in uw waarheid. En zou u daar uw toevlucht niet zoeken tot de hoge priester die aan Gods rechterhand is, als dit u aanklaagt dat u zelfs in Gods huis doorgaat met zondig. Omdat er zo, en dat is het laatste wat we zien ook, dat wonder mogen kennen. Wat daar op het tempelplein in het bijzonder gezien mocht worden, als Hiskia de Heere zo aangeroepen heeft en de Heere verhoorde Hiskia en heelde het volk. Het is niet duidelijk, gemeente, wat we ons daar precies bij voor moeten stellen. Ik bedoel dit, of dat het alleen beeldspraak is, of dat het werkelijk zo is. En als u mij vraagt, dan ben ik daar persoonlijk wel van overtuigd dat dat volk daar op het tempelplein ook gemerkt heeft dat ze er niet waren naar de reinheid van het heiligdom. Als namelijk dit woord gebruikt wordt en de Heere heelt het volk, dan zijn er soortgelijke uitdrukkingen die altijd in verband staan met ook lichamelijke ziekte. Eén heel bekend voorbeeld weet u allemaal, nummer 12. Miriam. Melaats. Buiten het leger. En dan dat ontroerende gebed. En dan zeg ik niet haar broer Mozes. Maar de middelaar van het oude verbond. Want daar is het niet maar een familieband, een bloedband die trekt. Maar is hij aan het werk als de middelaar. Heere, heel haar toch. En dan gaat het inderdaad om de aantasting van haar huid. En daarom denk ik met die verklaarders mee die ook aangeven dat de eerste symptomen van een bepaalde huidziekte wellicht aanwezig geweest is daaronder het volk. Dat de Heere hen heeft laten merken dat dit gebed maar niet zomaar gebeden wordt. Wellicht zelfs zo is dat toen Hiskia de eerste symptomen daarvan gewaar werden, dat mensen misschien elkaar ongerust aangestoten hebben, juist zo ook tot dat gebed gekomen is. Maar ik laat dat verder graag rusten. Want als de Heere daar geen duidelijkheid over geeft, dan denk ik niet dat wij dat moeten proberen. De bedoeling is heel duidelijk. Er ligt een gebed bij de Heere. Heere, wilt u verzoening doen over deze zonde? En de Heere verhoorde Hiskia. En dan zou je als antwoord verwachten, deed verzoening over de zonde van het volk. Dat hoort bij elkaar, Heere, doe verzoening. En de Heere deed verzoening. En dan dat prachtige Bijbelse spraakgebruik, dat er nu niet zo staat en de Heere deed verzoening, maar dat dit beeld gebruikt wordt en hij heelde het volk. En al zou het dan niet lichamelijk zichtbaar geweest zijn, dan klinkt in deze uitdrukking van de genezing van het volk juist dat indoor wat het werk is van de hoge priester, die met zijn verzoening en met zijn verzoenend werk voor het aangezicht van de Vader is. Heling, dat schenkt hij. En is daar het hele Oude Testament niet vol van? Eén onderwijs in het wat de Heere al via Mozes gezegd heeft: ik ben de Heere uw heelmeester. Zoals u het in de profeten tegenkomt. Is dat het niet waarom hij de naam Heiland draagt, de Heelmeester? Is het daarom niet dat hij in het Nieuwe Testament ook zichzelf vergelijkt met de medicijnmeester, met de arts, arts van zielen? Wat is dan de verzoening die hij doet? Heling. Dat zegt ook wat over die zon. Maar dat zegt dus vooral wat over zijn geneeswijze. Als hij heelt, dan klinkt daar heel duidelijk in door dat alle zonde ook werkelijk aantast, ontwricht, innerlijk verontreinigt. En als hij gaat helen, dan gaat hij verzoenen. Zuiver, omdat hij immers die heiland is die zijn bloed gegeven heeft om de schuld van de zonde te voldoen. Dat allereerst. Zodat daar ook mensen werkelijk op dat tempelplein mogen komen en het daar voor hun ogen zien gebeuren. In die voortdurende stroom van bloed naar het altaar: Heere, doe verzoening. Maar dan weten ze ook dat bij die aangebrachte verzoening hoort dat ook hun innerlijk geheiligd wordt, gereinigd wordt. Om het wat anders te zeggen, Christus offer, dat is niet alleen dat hij de schuld volkomen betaalt, maar ook dat hij alle gerechtigheid volbrengt in dat opzicht. Dat hij volmaakt naar de reinheid van het heiligdom geleefd heeft. Toen hij in het huis van zijn vader was, 12 jaar, was er geen moment, geen seconde, waarop hij er niet was naar de reinheid van het heiligdom. Er was niet één gedachte toen de 12-jarige Jezus in de tempel was, waarop hij die dag heeft moeten bidden of een dag later: Heere, wilt u mij deze zonde genadig vergeven? Nooit was er één moment waarop hij niet in overeenstemming was met de reinheid van het hemelse heiligdom, met de reinheid die eigen is aan Gods heiligheid. Zo'n hoge priester betaamt ons heilig, onnozel, afgescheiden van de zondaar, opdat hij zo een volkomen hoge priester zou zijn. En zo wijst deze geschiedenis die oude koningentijd, 8 eeuwen voordat hij zal komen, ten diepste heen naar die grote zoon van David. Hij heelde het volk. Wat betekent dat voor ons vandaag dan? Wel allereerst dit. Als het dan zo is, dat er ook veel zonden zijn in onze kerkgang, als u vanavond uw knieën buigt, of doet u toch maar niet, hoort de Heere vanavond niks van ons. U bent er niet van overtuigd. Dan blijft uw zonde. Weet u wat dat is? Als u met al die dingen vlucht tot de troon van Gods genade, mag u met 2 Kronieken 30 voor en uw vinger erbij ook heen wijzen naar dat bloed, niet van stieren en bokken, niet van het paaslam dat geslacht werd onder Israël, maar van dat lam Gods dat de zonde der wereld op zich nam, wegdroeg. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonde. En dat woordje alle. Weet u dat? Alle. O, dat zijn van die kleine woordjes in de Bijbel, waar je nooit, nooit over uitgedacht raakt. Heere, alle zonden. Ook, ja, ook deze. Alle zonden. Ik ben ervan overtuigd dat dat woordje alle, al kennen we er hier iets van in ons leven, in zijn volle diepte, straks pas gezien zal worden, als we hem zullen aanschouwen. Dat woordje alle wijst iedere zondaar heen naar de fontein van reiniging. O nee, dan is het niet hopeloos. En dan wil de Heer ook in het leven van zijn kinderen aan bepaalde concrete dingen wellicht ontdekken, opdat we ook zo meer en meer zouden gaan zien wat we in hem hebben en wat dat betekent dan de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Dat het zelfs voor deze dingen geldt. Een geneesheer is hij. En hij heelde het volk. Zijn hele leven was er vol mee. En nooit kwam er één tot hem. Weet u een voorbeeld? Ik niet. Dat er één tot hem kwam, genees mij, red mijn leven. En dat deze geneesheer zei, beste meneer, ik kan niks meer voor u doen. Het zal ook niet waar zijn. O, als u wist, dan zou u niet langer wachten om deze geneesheer te hulp te roepen. Doe het dan ook. Dat gebed, genees mij, red mijn leven. O, dan kan er veel zijn en er is veel. Zelfs in de kerk een stroom van ongerechtigheden. Golf niet door het café, maar ook door de kerk. Als we zo daar de toevlucht nemen tot deze geneesheer, maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij. Amen.
Zullen we samen de Heere danken en bidden. Heere, wat kunnen we dan anders vragen? Goede Heere, de Heere die goed is, doe verzoening over onze zonden. Ook de zonden die we begingen in uw heiligdom. Heren, we weten het allemaal heel goed te vertellen. Het verschil tussen uw tempel toen en een kerkgebouw nu. Maar u bent dezelfde. En waar u uw gemeente vergadert, is er diezelfde verhouding. En wilt u ons daarom onderwijzen? Leer ons bidden. Leer ons ook naar de kerk te gaan. Leer ons in de kerk te zitten. Leer ons te luisteren. Leer ons te preken. Leer ons al die dingen, Heer. En doe verzoening over de zonde van het heiligdom. Heere, als dat niet waar was, dat het bloed reinigt van alle zon. Heere, dan zou het hopeloos zijn. Maar nu ook omgekeerd. En laat dat allen die zo tot u vluchten, ook tot de enige steun zijn en toeverlaat. Om op dat bloed een beroep te doen. Omdat u het zelf zo geopenbaard hebt. Heere, werkt u uw woord verder uit in ons leven.
En leer ons dat ook van harte na te zeggen. En dat ook voortdurend te beleven. Al gebruiken we dan een woord, Heere, waarvan we weten dat het op aarde nooit zo zal zijn. Juist omdat er altijd weer nieuwe zonde is, voortdurend. Maar dan toch, dat er dat aanhankelijke leven mag zijn. Heere, wilt u zo met ons meegaan? Ook als we hier vandaan gaan, geleid ons op al onze wegen, ook de nieuwe week in. Help ons, Heere, bij ons dagelijks bezig zijn. Zegen onze kinderen, onze jonge mensen, ook op school, bij hun studie. Wilt u ze ook ten leidsman wezen en leren hoe ze wandelen moeten. Zegen de broeders van de kerkenraad, de herder en leraar van deze gemeente. Wilt u hem en zijn vrouw ook gedenken? Nu nog aan de overkant, geef ze verder ook nog een goede week en daar. Brengt u ze veilig ook in het midden van de gemeente hier weer terug. En wilt u met zijn mond zijn, hem kracht geven, om zo ook naar de lust van zijn hart uw woord hier nog te verkondigen. Zegen het, Heer. Denk zo aan ons allen. Vergeef zo onze zonde. En wilt u onze dank ook aanvaarden voor alles wat u gaf. Om Jezus wil. Amen. Psalm 103, het tweede vers. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven, hoeveel het zij, genadig wil vergeven. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.